Hey Guido, mag ik jou even ergens mee confronteren?
Oeh, spannend.
Heb jij nou eindelijk Dune Part 2 gezien?
Ik heb hem gezien.
Wauw.
Ik heb hem gezien. Ja. Op het grootst mogelijke IMAX-doek. Nou, ik ga hier geen hele recensie uitblaten. Maar kort, ja, ik ben eindelijk overtuigd. Ik had altijd een beetje moeite met 1, maar 2... wist me over de streep te trekken. Ja, dit is toch gewoon entertainment van een bovencategorie, zoals je het zelden nog ziet. En ik vond hem ook menselijker dan de eerste. Ook vooral dankzij Zendaya. Er is veel gemopper over, maar ik vond haar juist de boel iets aardser houden. Maar goed, genoeg over... Het is toch Dune 2? Dat heb ik je toch de vorige keer uitgelegd. Dune.
We hadden er laatst nog even een mini-discussie onder elkaar over. Dat, ja... Dune, ik heb dat altijd zo gezegd. En wat blijkt nou? Kijk, ja, op school hebben wij Engels geleerd. Beter gezegd, Brits geleerd. En op z'n Brits zeg je Dune. Hetzelfde als de maand juni. June. En ja, op z'n Amerikaans zeg je het dan Dune. Wat eigenlijk een soort van logischer is. Want dan heb je ook niet het verwarrende van dat het hetzelfde klinkt als... Maar zo heb je in het Engels wel meer woorden die hetzelfde klinken en dan meerdere betekenissen hebben. Maar nou, op z'n Brits is het dus Dune en op z'n Amerikaans is het Dune.
Maar mag ik jou dan ook ergens mee confronteren? En schaakmat zetten? Het is een Amerikaanse film. Dus hey, Dune.
Hi, I'm Patricia Arquette and you're listening to Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. De podcast die een tijdje uit de lucht was. We zijn weer terug. We gaan ook vooral door en werken achter de schermen aan, laat ik het even voorzichtig, een Movie Insiders 2.0 noemen. Daarover later meer. We moeten gewoon het over films hebben. We moeten gewoon lekker weer gaan podcasten. En ik ben nog steeds Guido.
Mijn naam is nog steeds John. Wat gaan we deze podcast doen? Een, nou ja, kan je inmiddels klassieker zeggen? Nou ja, wat nemen wij daarvoor als grens? Zo de eeuwwisseling? Dus dan, oké, moderne klassieker. Maar hij komt opnieuw in de bioscoop uit in een 4K-restauratie. De Pianist, de Gouden Palm en Oscar-winnaar van Roman Polanski. Goede aanleiding, die bioscoop-release. Hij staat ook op de streamers, daar niet van. Maar om die film eens te rewinden. We hebben hem allebei teruggekeken. En vooral misschien ook interessant om te kijken. De Holocaustfilm anno 2024. Hoe kijk je daar nu na de Zone of Interest misschien wel anders naar? Straks dus De Pianist. En we doen een top 5 spannende confrontaties. Spannende confrontatiescènes. Scènes waarin wat personages samenkomen en er borrelt wat. Er is dreiging, er is spanning. Want in deze nieuwe release zitten er een aantal van. Waaronder eentje, hij zat ook al in de trailer, met Jesse Plemons als een soldaat. En oh jee, hoe gaat dit aflopen? Spannende confrontaties in de nieuwe Alex Garland Civil War.
Citizens of America. The so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military.
Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens?
We're moving to D.C. today.
We need to go down there.
They shoot journalists on sight in the Capitol.
Every instinct in me says this is death.
What if...
Every time I survived a war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you?
Het uitbrengen van een snoeiharde fictiefilm over een dictatoriaal Amerika dat ernstig gebukt gaat onder een burgeroorlog, op een moment dat in de echte VS in de real world. Dus democraten en republikeinen elkaar in de haren vliegen en Donald Trump zich warm loopt voor nog eens 4 jaar Witte Huis. Is dat nou een onhandige of juist een geweldige timing? Wie de afgelopen weken gericht op Google zocht, werd al bedolven onder de politiek geladen artikelen over Civil War, toen door niemand nog gezien. Rechtse complotdenkers riepen op basis van de trailer dat de linkse, tussen aanhalingstekens, film burgers vraagt om Trumps opmars desnoods met geweld neer te slaan. Extreem links zag op zijn beurt een pamflet voor Trump-aanhangers. Nu we daadwerkelijk het eindresultaat in de bioscoop kunnen bewonderen, valt eigenlijk meteen op hoe apolitiek geladen de film eigenlijk is. Er wordt niet gesproken over democraten of over republikeinen. Het is soms onduidelijk wie op wie schiet en waar het conflict nu eigenlijk om draait. De staten Californië en Texas vormen een soort westelijke alliantie en strijden samen met Florida tegen de regering die onder leiding staat van een president die zichzelf een eigenlijk illegale derde ambtstermijn gunde. Maar met die informatie moeten we het een beetje doen. En het is bewust, meent de Britse regisseur Alex Garland, die eerder spraakmakende science fiction films als Ex Machina en Annihilation maakte. Net als dat het heel bewust is om van de hoofdpersonages journalisten te maken. Kirsten Dunst als veteraan oorlogsfotografe Lee en Wagner Maura als Joel gaan naar Washington in de hoop de president te treffen. Zo zijn ze erbij als het Witte Huis valt. De jonge Jesse, gespeeld door Kaylee Spaney, en de oude Sammy, acteur Stephen McKinley Henderson, rijden met hen mee. Het zijn verslaggevers die even objectief in de strijd staan als Alex Garland, de maker van deze film. Wie dus hoopte op een film met een duidelijke boodschap, komt bedrogen uit. Je kan erop projecteren wat je wil, maar het hoeft niet. John, hoe werkte die aanpak voor jou? Is dat gebrek aan een politieke lading laf? Of misschien juist de meesterzet van Civil War?
Nou ja, laf vond ik het sowieso niet. Het was wel dat ik zelf al... Ja, ik zat een beetje op twee sporen. Enerzijds zat ik van, ja oké, okay, had misschien een kant gekozen of duidelijk een politiek pamflet gemaakt. Maar aan de andere kant denk je, het andere spoor waar ik zat was van, ja, doe het misschien ook maar niet. Laat het maar lekker aan de interpretatie over. En dan de keuze voor deze hoofdpersonages, inderdaad oorlogsverslaggevers of oorlogsfotografen, die zich soms of vaak letterlijk in de frontlinie begeven met gevaar voor eigen leven, om dan verslag te doen van dat wat er speelt. Nou, in dit geval dus een burgeroorlog. En dus ja, neutrale, ja, waarschijnlijk, of objectieve, waarschijnlijk. Het zijn ook maar mensen met een mening, maar in ieder geval hè, in hun vak zijn ze neutrale observanten van dat wat er plaatsvindt en gebeurt. En zo kan je bijvoorbeeld nu even denken aan, in Gaza zijn er echt vele van dit soort oorlogsverslaggevers die daar ook sneuvelen, doordat ja, die bommen, die maken echt geen onderscheid tussen of jij een burger, een journalist of een soldaat bent. Een bom is een bom. En kijk, dus geen politiek pamflet en eerder misschien een waarschuwing voor een doemscenario wat er mogelijk in de nabije toekomst in een Amerika zou kunnen plaatsvinden. En we krijgen ook inderdaad niet heel veel meer informatie dan er is oorlog of er is een burgeroorlog. En het is dat de film inderdaad geen zozeer een kant kiest tussen die twee kampen die er strijden. Want het is heel opmerkelijk dat bijvoorbeeld Californië, wat in de echte wereld een typische blue state, een democratische staat, en Texas, wat echt een red state, een republikeinse staat, die twee samen tegen de, nou, even te zeg even tegen de president en de overheid. Want die twee staten hebben zich afgesplitst of zoiets of... Nou, zonder al te veel te spoileren wat er nou precies gebeurt. Maar dat zie je heel mooi bijvoorbeeld ook terug in die superspannende confrontatiescène met soldaat Jesse Plemons. Hij zat inderdaad ook al in de trailer. Die, nou ja, welk Amerika? Maar het wordt ook nooit duidelijk tot welk leger hij nou behoort. Dus het is gewoon niet zo zwart-wit. En juist een beetje dat onduidelijke van wat speelt er nou precies... tot welk leger behoor jij, bijvoorbeeld? Dat zorgt weer voor een extra spanning van... hoe moet ik met deze persoon omgaan? Of hoe moet ik op hem reageren? Of ben jij nou van het een of van het andere kamp? Doet dat er dan eigenlijk toe? Want ja, het is gewoon een soldaat met een geweer in zijn handen.
Ja, het is en frustrerend en slim. Maar het heeft ook nadelen. Jij zegt inderdaad heel terecht, dat had ik ook in mijn aantekeningen staan. Het is natuurlijk best wel ongeloofwaardig dat Californië en Texas de handen ineens slaan. Terwijl dat twee hele verschillende staten zijn op politiek vlak. Daarin is nogal doorzichtig duidelijk dat Alex Garland precies in het midden wil gaan zitten. Met als gevolg dat het daardoor ook een beetje ongeloofwaardig is. Want als jij een nabije toekomst wil schetsen en eigenlijk de kijker wel wil vertellen, jongens, volgens mij zou dit kunnen gebeuren, gezien de huidige spanningen in niet alleen Amerika, maar misschien wel overal. Ja, dan vervreemd je je publiek een beetje als je zo'n ongeloofwaardig plot bedenkt waarin juist die twee staten dan de handen in één hebben geslagen. Maar goed, het geeft maar weer aan dat Alex Garland hier geen politiek wilde bedrijven. Hij zegt overigens zelf dat het wel een politieke film is, maar dat dat dus aan de interpretatie van de kijker zelf ligt om dat in te vullen. Wat ik er aardig aan vind, is dat het gaat wel over de huidige staat van de wereld, waarin hysterie en angst de boventoon voeren en dat er minder macht is voor de pers, dat we een kreet als fake news gebruiken en de media worden gewantrouwd. En dat is een soort van giftige cocktail die inderdaad volgens mij zou kunnen leiden tot een burgeroorlog.
Een van de ingrediënten. Er speelt natuurlijk veel meer mee. Het is echt niet dat het alleen maar met media
zeker
te maken heeft. Maar dat kan een
zijn. Ja. Nee, maar dat zei ik ook. Hysterie en angst noemde ik ook. En überhaupt een algehele sfeer van polarisatie. Dat er zelden mensen zo lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dus hij creëert wel een mooi beeld van de huidige tijdsgeest. Maar hij creëert een wat vaag beeld van de wereld waarin deze film, of waar deze film over gaat. Het woord worldbuilding, dat vinden we allemaal heel erg belangrijk in een film. Zeker als je het hebt over Game of Thrones of The Lord of the Rings. Weet je, dat je echt een fantasy wereld neerzet. Dan moet je eigenlijk bijna precies weten, ja, wat de spelregels zijn in die wereld. En die zijn hier volkomen vaag. En dat vond ik af en toe ook wel een beetje frustrerend. Wat ik al zei, ik kan het heel goed hebben dat je op een gegeven moment niet meer weet wie op wie schiet. Zeker omdat je aan de hand van journalisten mee loopt of meekijkt over hun schouders. En die hebben daar ook geen boodschap aan. Die willen gewoon de horror vastleggen. Maar daardoor zit emotionele betrokkenheid er ook niet helemaal in. En daardoor had ik een beetje een schizofrene kijkervaring met Civil War. Een film die wel zo goed gemaakt is, dat dat toch ook weer wel voor wat emotionele betrokkenheid zorgt. Want je zit wel met een verhoogde hartslag 2 uur lang te kijken.
Ja, nee, dat zeker. En dat gefrustreerde, dat sluit ik me op zich ook wel een beetje bij aan. Want zoek je houvast als kijker, of wil je duidelijkheid van hoe de situatie ongeveer een beetje in elkaar zit. Nou ja, dat zou een ander soort film zijn geweest. En daar is hier bewust gewoon niet voor gekozen. En dan krijg je dus dat er eigenlijk niet eens zo heel erg veel plot in zit, zou je kunnen zeggen. Het is meer van de ene naar de andere dreigende of spannende situatie of confrontatie. Maar toch vond ik dat je op de een of andere manier net genoeg betrokkenheid wel hebt bij deze karakters, omdat de karakters zijn duidelijk genoeg wat voor personen het zijn en wat een beetje hun beweegreden. Het wordt licht aangestipt. Het is niet dat je hele karakterverdiepingen mee, maar toch net voldoende. En dat komt dan deels bijvoorbeeld door gewoon goed acteerwerk en wat goed uitgeschreven dialogen. Er wordt ook wel iets meer dat ze het over hun werk hebben en ja, zulke pers. Wat moet je ervoor over hebben? Of wat moet je eigenlijk je leven, of je normale sociale leven ervoor opofferen om zulk werk te doen? En ja, je ziet dus dat Lee, Kirsten Dunst en Joel Wagner-Moura, de twee oude rotten in het vak, die dan die Jesse, talentje Kaylee, Spaney?
Ja, Kaylee Spaney zeg je volgens mij. Ja,
heb jij die Priscilla nou gezien? speelde
nee,
bij,
want, van, nee, 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 daar zit ze in. Hè. Daar is zij mee doorgebroken.
Ja, ja, kijk, zij is dan het jonkie wat ze er net mee begonnen is met foto's maken. En herkent natuurlijk in Kirsten Dunst haar voorbeeld. Maar wat ik... ze zitten van dat soort details dan in. Maar dat vond ik wel mooi. Kijk, zij is nog zo onervaren dat die Joel tijdens gevechtsscènes... hij heeft er letterlijk aan de kraag beet. En trekt er weg op het moment dat de kogels in het rond vliegen. Zo van, ja, ho, wacht, niet te enthousiast. Jij even hier achter het muurtje blijven. Want ja... Zij heeft die ervaring nog niet. Zij gaat gewoon, ja, ze rent daar naartoe en wil dol enthousiast die mooie foto gaan schieten. Maar heeft daarmee nog niet de ervaring opgedaan van, oh wacht, dit zou mogelijk mijn dood ook kunnen betekenen.
Ja, het is wel dat die mentor-leerlingrelatie vond ik wel eigenlijk weer een beetje een Hollywood cliché.
Ja, en wordt het komt ook niet zo heel erg uit de verf, maar...
Nee, had dat nou gemoeten, weet ik niet. Maar gelukkig komen daar niet al te kleffe dialogen uit voort. Het is niet een sentimentele film, helemaal niet zelfs. Dit is je ziet zelden een oorlogsfilm waarin personages op een gegeven moment lijken ze een speech te houden. En dan denk je van, oh, nu komt er een momentje. En dan kan zomaar een kogel ineens het einde betekenen van die persoon die je net hebt leren kennen. Dit is zo'n film die echt de onvoorspelbaarheid van oorlog echt heel goed vangt. Het is bijna documentair geschoten ook.
Ja, en dit is. Weet je waar ik weer eens aan zat te denken? Van die immersieve cinema, van die immersieve actiefilms. Ja. Dat is een tijd geleden. Moet je even denken aan van die regisseurs als Paul Greengrass met de Bourne-films, ja, of United 93 of Children of Men. Weet je dat?
Ja, goeie.
Ja, ik was het bijna weer vergeten. Of misschien zijn ze nog wel eens gemaakt, maar in ieder geval niet meer van die grotere actie-blockbusters. Die het op die manier, zeg maar, dat je met de personages eigenlijk meeloopt in de strijd. Je zit er echt in, immersief. En dat komt mede door de cameravoering, het geluid. En zeker als je hem dan op zo'n IMAX-scherm ziet.
Ja, en we zien heel wat horror. En dat zou zo kunnen zijn weggelopen uit een willekeurige oorlogsfilm of een oorlogssituatie. Een zelfmoordaanslag, opgehangen lijken, massagraven, een voetbalstadion, een merkenvoetbalstadion vol vluchtelingen. Tanks, zeker in de laatste acte, is het een en al chaos. En kan iemand zomaar het loodje leggen. Als ze eenmaal in het Witte Huis zijn, dat onverbiddelijke, dat meedogenloze. Nee, niemand wordt gespaard. Dit is nogmaals geen film waarin personages hun momentjes hebben. Ja, onze hoofdpersonages. Maar net als je iemand denkt te leren kennen, kan die echt letterlijk 2 seconden daarna ineens door zijn hoofd zijn geschoten. En dat vind ik er wel heel provocerend aan. Dus het is in de vorm vooral provocerend en inhoudelijk niet zo.
Ja, minder controversieel of gewaagd inhoudelijk, ja. Het is ja, dan je van tevoren ook aan de hand van de trailer verwachtte. Zo van, en qua titels, zo van, Civil War, Amerika, oh jee, nou dan nou gaat het komen hoor. En dan, niet dat ik daardoor teleur werd gesteld, want enerzijds, wat ik al zei, van het ene spoor of het andere spoor, het was me al vrij snel duidelijk van, oké, ja, het gaat niet.
Zo'n film is het niet.
Nee, zo'n film is het niet. Daardoor, ik ging er al vrij snel in mee en dat hielp mij wel bij deze kijkervaring. En dan zitten er af en toe ook opmerkelijke scènes in dat ze in dat stadje komen met van die mensen van, ja, we trekken ons er maar zo min mogelijk van aan. Een soort van, we hebben ons afgezonderd van dat wat er speelt. Dat heeft ook iets surrealistisch, net als de Winter Wonderland setting. Laat ik het daar even bij houden. Maar zo zegt bijvoorbeeld Lee, maar ook die Jesse. Die hebben allebei, ja, mijn ouders die zitten op een boerderij in Colorado of in Missouri. En die trekken zich er eigenlijk gewoon zo min mogelijk van aan. We willen er. En daarmee heb je wel in tekst dan bijvoorbeeld een mooi contrast tussen de journalisten die daadwerkelijk zich in de strijd begeven om verslag te kunnen doen daarvan, versus bijvoorbeeld ook dat een beetje surrealistische startje, de wegkijkers. Ik wil het allemaal niet weten, dat idee.
Weet je waar ik vaak aan moest denken? Het is best een eer om dat te zeggen, denk ik, voor Alex Garland, de maker van Civil War, is die documentaire die onlangs een Oscar won, 20 Days in Mariupol, Ook omdat ik net als daar echt dacht van... Ja, het is fantastisch dat journalisten hun werk blijven doen... en hun leven wagen om de waarheid te kunnen vastleggen. Maar als het land zo in oorlog is, waar doe je het eigenlijk nog voor? Heeft het nog wel zin? Dat is iets... Ja, ik ben niet zo zeer gaan nadenken over links, rechts, democratisch, republikeins... en de mogelijke politieke implicaties van deze film. Maar meer over dat fenomeen, over de journalistiek. En hoe belangrijk de rol van de journalistiek is... en wat ervan overblijft in zo'n situatie. Zeker in een situatie, want dat is hier ook. Hè. Op een gegeven moment zegt een van die personages... de New York Times of wat er van over is. Weet je, daar moet je het ook mee doen. Dus de wegvallende rol van de pers. Maar ja, hoe belangrijk het toch blijft... dat als een land in oorlog is... dat er toch mensen eigenlijk alleen maar met één ding bezig zijn... en dat is vastleggen. Vastleggen wat er gebeurt. Daarmee niet met een politieke boodschap van... kijk eens hoe erg... kamp A, kamp B aanvalt, maar alle horror vastleggen. De horror van het fenomeen oorlog. In de hoop dat, ja, dat die beelden voor het verschil kunnen zorgen. Dat is wel iets waar ik over na ben gaan denken. En sowieso is het mij opgevallen dat veel films en documentaires... de laatste tijd over de journalistiek gaan en het belang daarvan. En misschien komt dat ook wel omdat filmmakers die behoefte krijgen... omdat er zoveel over fake news wordt gesproken... en omdat Trump straks misschien weer in het Witte Huis zit... en het is zijn favoriete stokpaardje. De media is schuldig aan alles. En ik geloof dat Alex Garland... die groeide ook op in een familie vol journalisten. En ik heb hem zelf heel even mogen spreken voor het AD... in een korte Zoom van 10 minuutjes. Maar nou, het is Alex Garland toch wel gaaf om hem wat vragen te stellen. En hij zegt ja, dat de media tegenwoordig zo worden gewantrouwd... baart mij eigenlijk van al het leed in de wereld nog het meeste zorgen. Want zeker in deze tijd is het belangrijk om de feiten gepresenteerd te krijgen. En we hebben een groot probleem als dat wegvalt. En daarom zijn ouderwetse, onbevooroordeelde verslaggevers de helden in zijn film.
Ja, dan heb je bij deze film dan misschien als klein bijkomend nadeel dat die feiten, ofwel wat er speelt, niet altijd helemaal duidelijk is. Dat is dan een beetje nadelig. Maar op zich, kijk, dat je bij deze personages blijft en met hun meereist. En daardoor is de film ook niet zozeer echt groots of bombastisch van opzet, maar is die net iets intiemer. Er zitten wel inderdaad grote actiescènes in, maar het blijft iets intiemer doordat je aan de hand van deze personages meegaat. En daardoor vond ik hem juist weer wat spannender in combinatie met de manier, dat immersieve wat ik al zei, hoe het geschoten is. Dus daarom, ik zat er wel lekker in. Ik vond dit echt eigenlijk waarschijnlijk spannender dan dat het echt een volbloed bombastische oorlogsfilm was geweest. Met inderdaad burgeroorlog tussen kantje 1 en kantje 2. En we gaan maar op elkaar schieten en grote oorlogsscènes met tanks en alles. Dat was een ander soort film geweest.
Of je het nou jammer vindt of niet dat deze film zich een beetje politiek op de vlakte houdt. Wat je overhoudt is in ieder geval echte cinema. Cinema met een hoofdletter C.
I didn't take a single photo. I didn't even remember. I had cameras on me. Like, oh my god. Like, why didn't I just tell him not to shoot them?
They're probably gonna kill them anyway.
How do you know?
He doesn't know, but that's besides the point. Once you start asking yourself those questions, you can't stop. So we don't ask. We record so other people ask. You want to be a journalist? That's the job.
Hey, Lee.
What?
Back off.
What am I saying that's wrong?
I'm not saying it's wrong. She's just shook up.
Lee doesn't understand shook up.
Whoa. I'm not being protective of her. You're the idiot who let her in this car.
Blijf luisteren, straks een bespreking van moderne klassieker De Pianist. En we hebben een top 5 spannende confrontaties. Of spannende confrontatiescènes. De muziek in Civil War, er zit wel score in van zijn vaste hofcomponisten zijn het volgens mij. Jeff Barrow en Ben Salisbury. Maar er zitten ook een twee, drietal van die needle drops, noemen ze dat. Wordt opeens een bekend muzieknummer of daar een remix van ingezet. En na afloop van de film, of tijdens de film zelf al, ik zat een beetje te twijfelen. De ene needle drop viel wat beter dan de ander. Ik weet het niet. Hoe sta jij daarin?
Nou, ik vond dat contrast tussen de gruwelijkheden en gewoon een popsong wel een soort van stuitend op een interessante manier.
Maar er was ook één keer dat hij echt gewoon niet matchte, zeg maar. Of zo uit de lucht kwam vallen dat je helemaal uit die scène werd gerukt.
Ik zie Alex Garland er nog wel voor aan om dat heel bewust te doen.
Uiteraard.
En om het ook heel erg in de realiteit, in het nu te plaatsen. Ook al is zijn film een science fiction film. Maar goed, nou ja. Er valt geen score te laten horen aan onze luisteraar. Dus misschien moeten we teruggrijpen naar muziek uit eerder Alex Garland werk.
Ex Machina. Dus ook van componisten Jeff Barrow en Ben Salisbury.
Blijf luisteren. Het is misschien geen verkeerde timing om een film als De Pianist van Roman Polanski opnieuw in de bioscopen uit te brengen. In een 4K-restauratie. Nu met het vreselijke, oprukkende antisemitisme en alles wat er gebeurt in de wereld. Daar gaan wij het niet over hebben. Laten we ons houden bij wat we van de film vinden. Wat we er nu van vinden. Want voor De Pianist spoelen we terug naar het jaar 2002.
I have to go back into the past once more. Just once more.
You're living in the fucking past.
3,000 years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax. You're goddamn right I'm living in the fucking past!
This is the greatest pianist in Poland.
Władysław Szpilman.
All will be well.
There will be created a Jewish district in which all Jews living in Warsaw will have to reside.
We're 60,000 left, out of 500,000. They're exterminating us. Oh.
Roman Polanski. Nou, laten we bij deze maar even de kunst loszien van de kunstenaar. Dus het niet zozeer over de man Polanski, maar over zijn film hebben. Hij won in 2002 de Gouden Palm en de regie Oscar voor zijn De Pianist. Het waargebeurde verhaal van de veelbelovende Poolse pianist Władysław Szpilman, Oscarwinnaar Adrian Brody, die op wonderbaarlijke wijze de horror van WO2 in Warschau overleeft. Recent liet Jonathan Glazer's The Zone of Interest ons anders naar de Holocaust kijken en luisteren, Guido. Maar we moeten misschien een Schindler's List ook maar eens een keertje rewinden. Keek je nu anders naar deze, De Pianist?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat niet alleen sinds die The Zone of Interest, maar ook sinds Son of Saul eigenlijk al en wat andere films die over de Holocaust gingen, dat als het ook maar enigszins ruikt naar melodrama, dat ik dat niet meer zo goed trek. En ik denk dat ik daar niet de enige in zal zijn. Er wordt door filmmakers gekeken naar nieuwe manieren om het verhaal van de Holocaust te vertellen. En ik moet je zeggen, De Pianist heb ik slechts één keer eerder gezien. Dit was pas de tweede keer dat ik hem zag.
Wow.
Kwam ik daar pas achter tijdens het kijken naar de film. Ik dacht, verrek, ik heb dit nooit herzien. Alleen in de bioscoop toegezien in 2002, toen die uitkwam.
Ja, dat ik hem ieder jaar even aanzet hoor, daar niet van.
Nou ja, wat mij wel opviel is, en dat vind ik er nog steeds echt heel goed aan. Het is een film, en daar was het Roman Polanski ook echt om te doen, deels autobiografisch. Nou, hij heeft een gruwelijk verleden gehad waarin zijn hele familie ook werd gedeporteerd naar een concentratiekamp. En als kind overleefde hij de gruwelen van WO2 ternauwernood. Hij zat in het ghetto van Krakau en dit speelt zich af in het ghetto van Warschau. Maar goed, hoe dan ook, dat is dat deze film geen accenten kent. Het is zonder opsmuk gebracht, zonder vals sentiment. Het is niet, kijk eens hoe vreselijk dit is, maar het wordt bijna terloops verteld. En
ja, of meer dat, van, dit is er gebeurd en voel het, maak het mee. Aan de hand van, nou, in dit geval dus die Spielman.
Ja, en ik weet dat dat toen ook al een beetje, of al, ik vind dat nu, denk ik, met terugwerkende kracht nog sterker dan toen ik hem voor de eerste keer zag. Want toen was de kritiek ook wel een beetje, hij is wat fragmentarisch, hij is wat koud. Dit is niet Schindler's List met een bak violen van John Williams, hoe prachtig die bak violen ook mag zijn. Geen kunstgrepen als het meisje in het rode jasje dat voorbij komt huppelen en later op een brancard met lichamen ligt. Dus dat vind ik er nu juist heel sterk aan. Het is eigenlijk een bijna minimalistisch vertelde film dat zonder kunstgrepen gewoon van A via B naar C, et cetera, wordt verteld. En ik was ook vergeten dat het is bijna een survival film. Dit is bijna de Revenant in de Holocaust, of tijdens de Holocaust, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. En
ja,
dat vond ik indrukwekkend
aan. Ja, de Holocaust overleven. En kijk, inderdaad, misschien de vergelijking tussen al die Holocaustfilms maken, dat moet je misschien ook maar niet doen. Maar, want het zijn ook allemaal andere films. Kijk, Schindler's List is duidelijk een andere film weer dan deze. Of dan The Zone of Interest. Of dan Son of Saul. En
ja, mag ik daar nog heel even op inhaken? Ja. Want Schindler's List is inderdaad, daar is heel veel kritiek op geleverd en we gaan hem een keer terugspoelen en ook opnieuw recenseren. Dat lijkt me heel erg interessant, want die heb ik ook al heel lang niet meer gezien. Die heb ik wel vaker dan één keer gezien trouwens. Maar het is bij Schindler's List blijft altijd van belang dat dat een miljarden publiek heeft bereikt en op scholen werd vertoond. En dat is zo'n belangrijke film geweest, ook voor het bewustzijn van de wereldpopulatie over wat er toen is gebeurd. En om dat levend te houden, om dat niet te vergeten. En dat,
zeker, ja,
dat mag je Schindler's List nooit kwalijk nemen. Dat is altijd sterk geweest aan Schindler's List, wat je ook vindt van de tone of voice. Maar weet je wat wel anders is? Waar ik een beetje moeite mee had bij De Pianist, dat zijn de accenten. Ze hebben toch gekozen om Amerikaanse of Britse acteurs ook wel Engels te laten praten, terwijl het Polen zijn. Ook dat kan niet helemaal meer. Misschien anno nu aan de andere kant. Dat is even 10 minuten aan kwartiertje wennen en dan...
Nou, je hebt wel het onderscheid dat de Duitsers wel Duits spreken.
Ja, dat, en dat is dan ook weer gek misschien.
Ja.
Misschien had je daar één lijn in moeten trekken, maar...
Ja, maar dan krijg je heel erg met die accentjes. Dan krijg je Duitsers die dan met een Engels-Duits accentje spreken. En Polen die met een Pools... Ik snap wel dat hij voor Engels gekozen heeft. En dan voor het onderscheid, de nazi's die spreken Duits. Nou, oké, prima.
Maar wat beantwoord jij je eigen vraag is? Want dan ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig. Nou ja, Hoe keek jij nu naar de pianist?
Ik zat van tevoren van, niet bewust van, ga ik nu anders naar deze terugkijken. Maar meer de vraag van, komt die anders binnen? Kijk en luister je er anders naar, onbewust een soort van. Doordat je zoveel jaar, of dik 2 decennia ben je verder. En er zijn wat andere holocaust, of in ieder geval andere benadering geweest. En ik denk, ja... Toch ben ik deze gewoon gaan kijken zoals die is. En dan zie je duidelijk wel dat dit dus een andere benadering is van de Holocaust en WO2 dan die andere films. Dit gaat echt over de survival van Joodse persoon in Warschau. En naast uiteraard het oorlogsgeweld en de nazi's gaat het ook over in het ghetto. En deportaties en onderduiken en honger, ziekte, confrontaties, waar we straks een top 5 over hebben. Ook confrontaties die er plaatsvinden, zoals, dat is ook zo'n scène, die was nooit vergeten, maar die zag je weer eens en daar krijg je toch weer de koude rillingen van. Die ene nazi die dan een paar van dat groepje Joodse arbeiders selecteert, van kom jij maar naar voren, en die even zijn pistool leeg schiet. Om bij de laatste... Oh, mijn kogels zijn op. Toch nog even herladen. Pang. Jij ook nog even een kogel door je kop. Weet je, dat soort scènes. En Thomas Kretschmann als de... Tussen aanhalingstekens de goede nazi. Kijk, dat was wel een scène... Of een confrontatie... Die de eerste keer dat je de pianist zag... Ging daar echt nog een spanning van uit. Van, oh ja, hij staat ineens oog in oog... Met een nazi-officier... En ja, die kan hem ook eigenlijk gewoon ieder moment door zijn kop heen schieten. Nou, dan vindt hij scène plaats van dat hij hem op de piano laat spelen. En dan blijkt het een goede nazi te zijn. Die hem ook eten geeft als hij daar boven op de zolder verstopt zit, zeg maar. Kijk, dat het gebaseerd is op een biografie. En de derde Oscar die hij overigens won was dan voor Adapted Screenplay. Maar dit is echt zijn verhaal. Het verhaal van die Ladislav Spielman. En vanuit zijn blik en zijn oogpunt maken we deze gruwel mee. En vaak heb je dus ook scènes of shots dat hij of alleen of met zijn familie nog samen. Maar dat het vanuit ramen geobserveerd wordt, van bovenaf. Het is echt daardoor veel persoonlijker verhaal dan in plaats van het wat meer massa-verhaal wat je bijvoorbeeld in Schindler's List hebt.
Ja, en je krijgt alle facetten van de Holocaust toch soort van mee. Maar inderdaad, dat was ik ook vergeten. Het is bijna de Tweede Wereldoorlog vanuit een zolderraam. Verstopt vanaf een zolderraam en dan naar beneden kijken. Je hebt ook die hele indrukwekkende scène dat hij zich maandenlang in een huis verschanst en dat er een soort van opstand plaatsvindt aan de overkant en hij kijkt, tuurt af en toe naar buiten en daar krijgt hij flarden van mee en hij weet niet precies wat er gebeurt. Maar dat is bijna als een soort van voyeur, ziet hij de Holocaust voor zijn ogen voltrekken.
Ja, en af en toe maakt hij het aan den lijve mee. Kijk,
die scènes die zijn net zo belangrijk en dat vind ik er ook wel heel knap aan. En gereserveerd bijna, als dat zijn familie wordt gedeporteerd. Want die scène viel me deze keer ook op. In mijn herinnering was die heel groots en melodramatisch is een rot woord, maar wel breed uitgemeten. Maar hoe kort die scène eigenlijk is. Hij gaat met zijn familie naar, sowieso die verschrikkelijke scène dat ze in de bloedhitte zitten te wachten met hun koffertjes. En die doodse blikken van die mensen en... Het gewoon niet weten wat er te wachten staat. En ook de absurditeit van dit alles. Het absurde van het kwaad. En je niet kunnen voorstellen dat er mensen boven je staan die daadwerkelijk erop uit zijn om je uit te roeien. Dat gewoon bijna niet opkomt. Ook als iemand dat zegt van ja, ik kan me niet anders voorstellen dat. Maar dat ze dan vervolgens met z'n allen naar de trein lopen en dat hij er dan door een bekende even uit wordt gepikt en een opzout wegwezen. Dit is je enige kans op overleven, want nou ja, dat wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar waar die trein heen gaat, dan kom je niet meer terug. Dus je kan beter hier blijven en je verschansen.
En dat is ook de laatste keer dat we zijn familie zien. En ja, verder, de hele film wordt ook nooit meer, ook zelfs
nooit
niet
meer
tijdens de aftiteling van en dit is er gebeurd met zijn familie. Dat, ja.
En het is vervolgens, is het gewoon, het is vervolgens de hele film kijken naar hoe hij steeds meer gedesoriënteerd raakt. Dat vond ik er ook heel sterk aan. Dat je op een gegeven moment, net als Spielman, je zit ergens in Warschau, in een huis, in een wijk, van mensen die je dan maar moet vertrouwen en hopen dat er nog eens iemand de deur binnenwandelt om jou een brood te geven. Dat gevoel van isolatie en vervreemding en het absurde van de oorlog, dat vond ik echt meesterlijk overkomen. En wat me ook opviel is het bijna ouderwetse filmmaken van Roman Polanski. Er is hier echt gewerkt met sets, met ouderwetse filmcamera's. Het is ontzettend knap gemaakt. Die Oscar voor regie is echt terecht. En je voelt het persoonlijke. Want ik heb gelezen, dat wist ik eigenlijk niet eens, misschien wist jij dat al lang, dat Spielberg heeft volgens mij dit verhaal aan Roman Polanski voorgelegd. Verkeerd.
Ja.
Schindler's List zou bijna gemaakt zijn door Roman Polanski. En toen heeft Polanski tegen Spielberg gezegd, ik ben er nog niet klaar voor. En toen heeft hij nog 10 jaar gewacht en toen maakte hij dit verhaal. Ook omdat het dicht bij zijn eigen jeugdherinneringen kwam.
Ja, maar kijk dat je dit personage, je ziet hem ook fysiek en psychologisch, zie je hem ook aftakelen. En dat is ook zeer schrijnend. En het is ook zo dat Polanski, hij gaat alles behalve voor het sensationele van de gruwel. De gruwel wordt wel getoond en eigenlijk is deze Spielman is onze gids die er doorheen loopt. En het is vooral gewoon die lijken op straat. Overal zie je die lijken op straat liggen en executies die er plaatsvinden. En dat intense gevoel en ook het gevoel van machteloosheid bij hem en familie en vrienden. Van ja, wat kunnen we hier tegen doen? Het maar gewoon het ondergaan. En deze Spielman,
en het vernederende ook.
Ja, en hij is geen verzetstrijder of hij is geen held. Het is gewoon een gewone man die deze horror wil overleven. En nou, dat zie je aan het einde van zodra de Russen bijna Warschau binnenlopen of zoiets. Ja, zie je dat wat dat met die 5 jaar met hem gedaan heeft. En dat is sowieso. Kijk, Adrian Brody's, ik denk, ja, je kan niet op de feiten vooruitlopen, maar dat hij zijn hoogtepunt al vrij jong beleefde met deze rol en die Oscar-winst. Daar kom je denk ik toch wel op uit. Ja,
even over Adrian Brody. Het is method acting trouwens, hè, wat hij deed. Ik las dat hij een half jaar voor de opnames besloot om te breken met bijna al zijn sociale contacten. Geen muziek, geen televisie, 14 kilo afgevallen. En dat een half jaar lang om dat gevoel van isolatie bij mezelf op te roepen. En het is een bijzondere Oscar-winnende acteerprestatie, omdat hij niet heel veel zegt. Het is puur acteren met zijn blik, met die ogen en die angst. En wat ik er heel goed aan vind, is dat de film is echt laser-focused. Schindler's List heeft wel de neiging om ook een soort van overview te geven van de Holocaust. Je gaat dus daarheen en je volgt even die personage en dan kom je weer terug bij Oscar Schindler en dan weer bij die. En hier blijf je constant bij Spielman en zie je die aftakeling langzaam voor je ogen voltrekken. En dat maakt wel echt heel veel indruk. Het is ook, hij mag ook symbool staan voor heel veel mensen die toen slachtoffer waren en in zo'n situatie zaten. En daardoor is het ook niet zo heel erg dat je verder niet superveel van zijn karakter meekrijgt. Wat voor soort man is het? Is hij een grappige man? Is hij bij de hand? Is hij, dat maakt niet zo heel veel uit. Hij is een beetje een blanco vel, maar dat werkt in dit geval wel goed.
Ja, want hij staat dan inderdaad symbool voor... Nou ja, kijk, dat die horror van de Holocaust tijdens WO2... en dat met de concentratiekampen uiteraard... maar deze film toont ook dat het daar in de stad, in de ghetto's... was het niet beter. Dat was ook gewoon keihard overleven en gewoon maar honger lijden. En wat is dat nou, die oude vrouw die met dat pannetje... Nou, wat is het, soep of bonen of wat dan ook... En die hongerige oudere man die ja trekt dat en dat valt op. En dat hij het gewoon uit de modder zit hij gewoon die dat papje te vreten, zeg maar. Zo erg was het daar op dat moment ook. En dat deze nu dus... nou, kijk, de timing... een beetje, misschien stond hij al in de planning, hoor. Dus een soort van... De timing komt goed uit of is erg ongelukkig. Het is maar hoe je het... kijk, hij staat ook al wel op de Netflix. Dus je kan hem vanavond ook gewoon thuis aanzetten. En dan krijgt hij dus nu in de bioscoop die 4K-release. Maar vanwege het groeiende antisemitisme... mede door de oorlog in Gaza en het hele gedoe met Israël... Wat natuurlijk ook, het zijn allemaal van die dingen. Ja, de Joden zelf, de Joodse mensen, kan je dat niet kwalijk nemen. Dat wat daar speelt. Dat, hetzelfde als met je kan ook niet boos zijn op alle Russen. Want ja, die zijn geen oorlog. Ja, dus dat. En dat op zich is deze film qua timing wel belangrijk misschien om nog even te herinnerd te worden. Deze en Schindler's List noem ze allemaal. Schindler's List is volgens mij trouwens laatst ook op Netflix weer gezet. Dus van wat er destijds gebeurd is, omdat je er echt van schrikt. Als je er dan vaak hoort dat de wat jongere generaties gewoon niet op of onvoldoende op de hoogte zijn van wat er toen heeft plaatsgevonden. En ja.
Ja, en dat zat ik me wel te bedenken. Dit is niet zozeer kritiek op de Zone of Interest, want die heb ik heel hoog staan, dat weet je. Nou, je kan onze recensie terugluisteren in een eerdere aflevering van Movie Insiders. Maar stel, ik vind het echt onbegrijpelijk dat er nog zoveel jongeren zijn die niet weten wat de Holocaust is. Of dat in dit klimaat er zelfs wordt getwijfeld aan wat daartoe gebeurd is, omdat er ook van die idioten gewoon op het internet onzin kunnen verkondigen en het ontkennen. Het is echt krankzinnig. Maar goed, als je... weinig weet van de Holocaust en je weet eigenlijk niet wat daar gebeurd is, dan is The Zone of Interest een film zonder verhaal. Dan heb je echt geen idee waar die film over gaat. Dat kwartje viel nu.
Ja.
Nee, dan weet je echt niet. En nu met de pianist, het klinkt een beetje vies, maar dat zo bedoel ik het niet. Het heeft een meer educatieve waarde, zou je kunnen zeggen. Ja, want dit is echt van het begin en dan ook van, hè, we moeten ineens die sterren gaan dragen. Die moeten ze ook nog eens zelf maken. En die vernedering op straat en dat er bruggen worden gebouwd en dat ze worden opgesloten in hun eigen wijk. En weet je dat, Schindler's List en de pianist functioneren veel meer als misschien wel essentiële films om te zien en te voelen wat daar toen gebeurd is. En dat van levensbelang is om in je achterhoofd te blijven houden voor eeuwig. En dan toch nog even terug naar jouw vraag, kan deze film nog absoluut? Dat vond ik eigenlijk het meest verrassende aan deze film. Nogmaals, een gebrek aan sentiment, bijna minimalistische aanpak. En dan is er die slotscène met de goede natie, zoals je hem noemde, gespeeld door Thomas Kretschmann. Die scène, ik vind hem, het is zowel de kroon op deze film, als toch ook een tikkie kitsch.
Ja, maar...
Het werkt wel.
Ja, je neemt deze film niet kwalijk, doordat die hele film die toon niet heeft, zeg maar. Eigenlijk de scène met Thomas Kretschmann is waar je Schindler's List een beetje op... Ik moet hem weer eens terugzien, hoor. Dus ik wil er niet te hard over oordelen, want ja, geen idee. Voor hetzelfde geld, die zal ik vast ook nog wel fantastisch zijn. En lopen we er nu weer te veel op te klagen en zet je hem weer aan en zo van, ja, het valt toch eigenlijk allemaal wel mee met dat wat dik opgelegde sentiment. Maar die film heeft veel meer qua toon of veel meer van dat soort scènes, zoals hier die ene scène met Thomas Kretschmann. Maar hier kan je hem veel beter hebben doordat de rest van de film zo kil is.
Ja, en het is het enige moment van verlichting als je daar van mag spreken, kan spreken. Dat is een beetje een gek woord misschien in deze context. Maar ja, de kritiek op Schindler's List was, en die zou je heel misschien ook op de pianist kunnen projecteren. Dat vond ik altijd wel een indrukwekkende uitspraak. De Holocaust gaat over 6 miljoen slachtoffers. En Schindler's List gaat over die paar honderd die het wel hebben overleefd. En de pianist gaat ook over die ene die het wel heeft overleefd. En per toeval iemand treft die hem goed gezind is. Die Weermachtofficier. En deze keer, het is als je de film ziet ook bijna ongeloofwaardig. Ik dacht, dat kan niet. Maar het is natuurlijk waar gebeurd. Er staat op YouTube best wel een indrukwekkende documentaire. Is niet een soort van interview met de Spielman toen hij nog leefde. En die vertelt dit verhaal. Het is echt krankzinnig. Het is nog veel bizarder dan je ziet in de film. Maar het is waar gebeurd. En het geeft toch ook iets van de grijstinten aan. Net als dat er ook heel veel Joodse mensen ook misbruik van de situatie maakten. En hun eigen mensen hebben verraden.
Oh ja, natuurlijk. Er zaten ook loodzakken
tussen. En een slaatje slaan uit. Ja, natuurlijk. Dus dat zit ook allemaal in deze film. Ik vond hem echt wel sterk. Hij heeft wel echt weer indruk op me gemaakt. En juist ook dat het maar doorgaat. Dat hij 2 uur en 20 minuten duurt. Dat hij weer door het oog van de naald kruipt. Dat hij zich weer verschranst in een huis. En dat hij begot niet weet hoe lang hij daar moet zitten. Dat gevoel, dat dringt wel echt langzamerhand in die film bij je binnen. En dan heb je zo'n slotscène. Ook al is die misschien een tikkie kietje, ook verdiend. Net als dat de muziek, weet je, het heet De Pianist. En je vergeet halverwege de film, en dat is misschien bijna de bedoeling, je vergeet bijna dat hij een pianist is.
Ja, er zit ook nog geen...
Wie is die man eigenlijk?
Ja,
er zit geen... af.
Zit, kijk, score, er is iets van waar we het zo even kunnen draaien. Maar ja, het is vooral in het begin en dan tijdens de aftiteling.
Chopin.
Dat. Maar dat viel me ook nog op voor een film die De Pianist heet en over een pianist gaat. Zit er vrij weinig muziek verder in tijdens de gruwelscènes.
Ja, met als resultaat dat als er muziek is, dat het wel extra bij je binnenkomt. Overigens, wat ik net zei, dat je je halverwege bijna begint af te vragen, naar wie kijk ik eigenlijk? Wie is deze man nog? Dat is ook natuurlijk heel functioneel, want hij is bijna geen mens meer. Hij is helemaal gestript van zijn karakter. Het is gewoon een overlever. Iemand die probeert te overleven. En dat grijpt terug op, vlak voordat hij zijn familie ziet wegrijden in die trein, vraagt hij zijn zus, of zegt hij tegen zijn zus...
Ja, van, ik had je graag wat beter gekend.
Ik had je graag wat beter gekend. Wie ben je eigenlijk of zo?
Ja.
Dus dat is een hele bewuste keuze van Polanski in deze prachtige... Ja, dat indringende film. Jeetje mina, dat was ik echt even vergeten. Niet dat ik dacht van, ik ga De Pianist weer eens even aanzetten voor deze podcast. Maar er stond een fles cola naast me en een zak chips. En die heb ik niet aangeraakt. Dat is, is volgens mij een compliment voor deze prachtig gemaakte film ook. En prachtig geacteerde film.
Ja, daar moet je geen bak popcorn bij eten, nee.
Nee. Blijf luisteren, want we hebben nog een top 5 spannende confrontaties. En we doen nog een kort blokje met ook nog gezien wat titels die we met jullie willen delen. Laten we een stukje draaien uit de instrumentale score, speciaal voor de film geschreven, De Pianist. Door de inmiddels niet zo heel lang geleden overleden componist Wojciech Kilara.
Thank you.
Voordat wij zo verder gaan met onze top 5 spannende confrontaties, kort even wat nieuwe releases. Ik ben het niet van jou gewend, Guido. Meestal heb ik altijd een hele wagonlading aan. Dat heb ik gezien. Ik zit van alles te kijken, maar dat zijn weer wat meer klassiekers. Dus ik loop een beetje achter qua nieuwe releases. Ook omdat het voor mijn gevoel een beetje komkommertijd is. Na June Part 2 is er niet zo heel erg veel bijzonders meer uitgekomen qua Black. Ik heb dan bijvoorbeeld Ghostbusters Frozen Empire nog niet gezien, maar jij wel?
Ja, wij waren best wel mild eigenlijk voor die vorige Ghostbusters Afterlife. Die is best wel her en der wat afgekraakt, maar ik vond hem best plezierig als nostalgietrip goed te verteren. En deze film, Frozen Empire, vond ik echt helemaal niks. Waar ik vooral zo ontzettend van baal eigenlijk is dat er geen keuze kan worden gemaakt. Dus er zijn nieuwe personages in het Ghostbusters-universum geïntroduceerd. Familie van die Spangler uit de original Ghostbusters met die leraar Gary, dat is dan Paul Rudd uit Ant-Man, en zijn vriendin Kaylee, dat is Carrie Coon, en hun twee tienerkinderen. En dat je met die personages verder gaat. Maar deze film kan het niet laten om toch weer op die nostalgietrein te springen.
En die oudjes zullen weer...
En Ernie Hudson en Dan Aykroyd ook wat te doen te geven. Zodat je beide publieken bedient of zo. Maar daardoor is het... Ik kwam eigenlijk tot de conclusie... In de nieuwe Ghostbusters zitten de oudjes, de jonkies, constant in de weg. Mm. En dat vond ik er echt heel irritant aan. En als je dan die oudjes terugbrengt... Geef ze dan wat te doen. Laat ze schitteren zoals toen, in de jaren 80. En Bill Murray, geen enkele leuke, goede, gevatte tekst geven, is bijna een belediging voor het origineel, toch?
Ja, laat ze dan weg. Als ze inderdaad niks leuks mee doet, dan is het alleen maar zonde. Kijk, want het speelt geloof ik ook weer in New York. Het zou inderdaad heel raar zijn om die oudjes, de bejaarde Ghostbusters, dan te negeren. Want ja, die zijn er ook, weet je. Die bestaan
ook
nog.
Dat,
ja, dus, ja. Maar dan moet je ze wel wat te doen geven, ja. En niet er maar gewoon bij laten hobbelen.
Nee, en ik
of,
zeg...
Of met een gelater.
Ja, desnoods. Maar geef in ieder geval... Hier zitten ze de jonkies dus in de weg. Want die nieuwe personages zijn best oké. Maar goed, genoeg over Ghostbusters. Volgens mij... Het is een redelijke hit. Dus er zal vast wel weer nog een deel komen. Ja, mensen gaan er toch heen. Het blijft een fenomeen, dat Ghostbusters.
Ja, ik zeg hem ook. Ja, God.
Iets leuker vond ik wel Scoop. Dat is een film die alleen op Netflix te zien is. Die heeft niet in de bioscoop gedraaid. En het is een aardige film. Ik noemde hem net in mijn opsomming veel films over de journalistiek. En dit is er dan ook eentje. Met eigenlijk als centrale vraag, waar gebeurt het verhaal? Hoe kreeg de BBC het in vredesnaam voor elkaar om Prins Andrew, de gevallen Prins Andrew, om hem te laten interviewen door Emily Maitlis, dat is van, dat is zeg maar de Marielle Tweebeke van het Verenigd Koninkrijk. Echt zo'n strenge interviewtante. Is toch leuk om naar te kijken, al is het maar om weer herinnerd te worden aan de krankzinnigheid van het Britse Koningshuis. Ik bedoel, Prins Andrew liet zich in met Jeffrey Epstein, een hele vieze man die inmiddels er niet meer is. Hij pleegde zelfmoord, was een berucht pedofiel en had een gigantisch netwerk en... Daar is de onderste steen nog steeds niet boven. Ik geloof dat Bill Clinton ook geregeld bij hem langs ging op zijn eiland. Hoe dan ook. Prins Andrew, die ontkende alle betrokkenheid. Terwijl er ook wel foto's opdoken tussen hem met Jeffrey Epstein en een slachtoffer waar hij onvrijwillig seks mee zou hebben gehad. Die hem ook aanklaagde. Hij ontkende alles. En gaf dan een interview waarin hij eigenlijk door de mand viel als leugenaar. Dat interview is het best bekeken BBC-interview aller tijden. En wordt volgens mij nog steeds vertoond op scholen waar mensen worden opgeleid voor detective of rechercheur om te laten zien hoe je ontdekt dat mensen liegen. Maar het zegt alles over het Britse Koningshuis dat zo'n Prins Andrew, dat is een royalty. Dus die lult zich er wel uit, weet je. Die heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen. Die gelooft zo in zichzelf dat hij denkt hiermee weg te komen.
Maar wel een aardige film, Scoop?
Een aardige film, ja hoor. Echt geen meesterwerk, maar als je even niks te doen hebt en je wil een aardig geacteerde film zien, weet je wat het wel is? Je wil vooral naar die film het echte interview met Prince Andrew nog eens zien.
Ja,
en okay. Zo bijzonder is de making of, oftewel de ontstaansgeschiedenis van dit hele interview, dat beruchte interview, waar de hele wereld met kromme tenen naar zat te kijken. Zo bijzonder is dat nou ook weer niet. En ik vond de titel ook een beetje vals. Scoop, ja. Deze journalisten hadden niet echt een scoop. Het is geen resultaat van onderzoeksjournalistiek of zo. Maar
ze hadden gewoon geluk. Ja.
Nou ja, geluk.
Soort van.
Ja, op het juiste moment aanvoelen van toch doorzetten. Niet opgeven. Misschien wil deze omhooggevallen man. Voelt hij zich zo boven alles en iedereen verheven dat hij nog ja zegt ook. En hij zei ja. En dan hoef je als interviewer vervolgens niet achterover te leunen. Maar je kan hem zijn eigen graf laten graven. En dat is ook een vorm van journalistiek. De scoop is aardig. Ja, okay. Best een kijktip voor op Netflix.
En die nieuwe release die deze week uitkomt. Die Amy Winehouse biopic. Back to Black heet die, geloof ik? Ja, toch?
Back to Black, ja. Vernoemd natuurlijk naar het album, het beroemde album van Amy Winehouse. Ja, ik zag die film en was na afloop eigenlijk gechoqueerd over hoe onbewogen ik de zaal verliet. Je kruipt maar niet onder de huid van Amy Winehouse in deze film. En kwam dat omdat ik gewoon alles al weet over Amy Winehouse en ik er wel een beetje klaar mee ben? Of ik ging bijna twijfelen aan wat ik toen van die documentaire vond. Die Oscar-winnende documentaire Amy. Maar die heb ik diezelfde avond maar weer eens aangezet. Omdat ik zo teleurgesteld was in deze speelfilm. En die maakte weer opnieuw een verpletterende indruk. Deze film gaat voorbij eigenlijk aan heel veel facetten. Het blijft zo intrigerend. Die giftige cocktail van beroemdheid, beroemd worden, talent hebben, eigenlijk helemaal geen zin hebben om op het schild gehezen te worden. De paparazzi, ook een bipolaire stoornis. In die giftige cocktail zit ook nog een vriendje met een flink drugsgebruik. Iets waar hij haar ook toe aanzette en toen ging het helemaal mis. Maar dit is ook die film die vader van Amy Winehouse zo graag wilde zien, omdat hij er niet zo goed uitkwam in de documentaire. En ja, hij wordt door Eddie Marsan gespeeld in de speelfilm. En dat doet hij prima. Maar ja, hier is de vader van Amy Winehouse, die best wel volgens mij terecht is beticht van exploitatie. Het exploiteren van zijn eigen dochter. Nou, dat is hier dead of the month, weet je.
Okay.
Oppervlakkige film van die Sam Taylor Johnson. Dat is ook de regisseur van Nowhere Boy en 50 Shades of Grey. Is ook niet bepaald de regisseur waar je naartoe gaat voor een diepgravende psychologische film die keihard bij je binnenkomt. En nee, het is deze film is echt Amy Winehouse onwaardig. Afgezien van het feit dat er prachtig in geacteerd wordt. Zij wordt heel goed gespeeld door nieuwkomer Marisa Albeda.
Ja, hoewel ook wel weer wat kritieken hoorde van dat ze qua zang, ze komt niet echt in de buurt van het origineel natuurlijk, wat ook heel lastig is. Maar
ja, nou ja, ik sprak haar om te vragen van hoe heb jij je voorbereid op die rol? En zij zei, ik heb heel erg getwijfeld of ik nou zelf moest zingen of dat ik me moest laten dubben. Maar zij wilde om in haar huid te kruipen en in haar mindset, juist omdat de Amy Winehouse zulke diep persoonlijke teksten had. He, die gaat echt allemaal over haar eigen leven. En niet over haar verleden, maar over haar toestand van toen. Met haar vriendje, de verliefdheid, de drugs, de onzekerheid. En om in die mindspace te kruipen, heeft ze ervoor gekozen om het toch zelf te zingen. En dat komt haar acteerwerk ook weer ten goede. Dus ja, ik snap wat je bedoelt. En heel veel mensen denken dat ze Amy Winehouse kunnen imiteren als ze datzelfde stemmetje opzetten. Maar de doorleefdheid natuurlijk ontbreekt volledig. Dus ja, daar heb je een punt. Maar nou, zij is eigenlijk wel de saving grace van deze verder matige film.
Oké, ik zet die docu Amy nog wel een keertje aan. Laten we doorgaan. Het is tijd voor de top 5 spannende confrontaties. Je hebt natuurlijk verschillende soorten spannende scènes. Maar ja, wij bedoelen echt zeg maar een confrontatie. Waar personages samenkomen. Waar een dreiging heerst. Onderhuids, onheilspellend. Of ik zat even te denken van hoe kan je dit het beste omschrijven? Is van ja, dat soort situaties. En de spanning van oh, hoe loopt dit af? Dat soort scènes. De aanleiding is één van de... Er zitten er wel meerdere in Civil War. Maar vooral die ene scène met Jesse Plemons in Civil War. En volgens mij is er keuze zat van dit soort scènes.
Ja, dat denk ik ook. En die scène met Jesse Plemons is ook wel echt een van de meest angstaanjagende momenten uit Civil War. Dat is... daar hou je echt je hart vast. En dit zijn 5 scènes waarin dat ook zo is. Ik moet je... wel even bekennen dat ik niet voor de originaliteitsprijs ben gegaan. Ik heb misschien 5 redelijk voor... Nou, er is eentje niet voor de hand liggend, maar de andere 4 wel. Dus ik hoop stiekem dat jij iets dieper bent gaan graven in de filmgeschiedenis en in je geheugen en iets mooiers hebt opgevist. Die van mij, ik sta achter alle 5, maar ik hoop dat jij ons nog een beetje kan verrassen.
Ja, ik zat wel een klein beetje van... ik heb inderdaad ook een 2-3 voor de hand liggende. Maar ook zo van... ik moet ook even met iets komen wat dat we niet te veel gelijk hebben, zeg maar.
Ja, precies. En dit zijn allemaal spannende confrontaties met ook een vleugje zwarte humor erin. Bijna allemaal.
Oh,
dus
okay.
Dat is, vind ik er ook wel frappant aan.
Heb
dus,
ik dat? Nou, nee, ik geloof het niet.
Nou, dan hebben wij misschien toch hele andere keuzes. Hmm, weet je wat? Begin jij, John. Ik ben zo benieuwd wat jij in je lijst hebt staan. Wat is je nummer 5?
Ja, mijn nummer 5. Classics. Nou ja, je kan natuurlijk aan een Hitchcock denken of zo. Dat soort spannende thrillers. Of film noir. Ook keuze zat. En dit was eigenlijk een van de eerste die me bij dit onderwerp ook te binnen schoot. De praterscène uit The Third Man. Uit 1949. Heb je die ook? Of
dat, nee, ik heb hem niet. Oh, okay. Maar hij is me wel te binnen geschoten. Ja, is dat een confrontatie? Jawel.
Kijk, het hoofdpersonage Holly Martins, gespeeld door Joseph Cotten, treft daar Harry Lime, gespeeld door Orson Welles. De derde man, of hij blijkt nog te leven. En volgens mij is dat de scène dat hij hem voor het eerst weer in levende lijven ziet. En dan vindt die confrontatie plaats in het kapotgeschoten Wenen. Net na WO2 speelt het. En ja, ze gaan samen dat reuzenrad in. En op een gegeven moment boven dan... de discussie gaat over dat die Holly... die heeft gepraat tegen de politie... dat hij mogelijk nog in leven is. Of in ieder geval, daar beticht Harry Lime hem van. En dan doet hij ook die deur open van die cabine... En dan zegt hij nog zoiets van, zou nou zo erg zijn als daar beneden, als een van die stipjes op zou houden met leven. Maar hij zegt eigenlijk tussen de regels door ook van, pas op, want ik zou je nog wel... De dreiging in de scène is, hij zou hem ook nog wel eens uit die cabine kunnen gooien. En dan de conversatie tussen die twee. Het is niet een van de meest puntje van je stoel spannende confrontatiescènes. Maar dit is wel een van die klassiekers die me het eerste te binnen schoot. En waar je eigenlijk bij zo'n top 5 als deze niet echt omheen kan.
Ja, je zit de hele film ook te wachten op Orson Welles. Dat is dan een man, een acteur van een zekere statuur. Je weet dat hij erin voorkomt. Hij stond volgens mij ook toen de film uitkwam op alle posters. En daar is hij dan. Weet je, toch een indrukwekkende verschijning. Daar gaat alleen al een bepaalde dreiging van uit. Ik ben voor mijn nummer 5 gegaan voor een film waar we eigenlijk zelden aandacht aan besteden in Movie Insiders. Of die ook bijna nooit voorbij komt in een top 5. Het is Boogie Nights uit 1997.
Oh ja, ik weet welke scène je bedoelt, ja.
Het is echt sowieso... vind ik dat zeker de laatste films van Paul Thomas Anderson, dus waaronder, laten we zeggen vanaf There Will Be Blood en dan The Master en natuurlijk Inherent Vice en zijn ook die geweldige Phantom Thread. Toch zijn eerste films zijn ook meesterlijk. En Boogie Nights is een film die een beetje leentjebuur speelt bij het werk van Scorsese en misschien niet van dat niveau.
Of vooral Robert Altman ook.
Robert Altman moest ik ook inderdaad. Maar Boogie Nights over de porno-industrie in de jaren 70, geloof ik. Ja. Met Mark Wahlberg als Dirk Diggler. Dat is zijn artiestennaam. En hoe hij afglijdt in het ranzige drugsmilieu onder meer. Er is die geweldige scène. De film duurt vrij lang. En het is ook een scène waar je echt jeuk van krijgt. Zij, of hij, gaat samen met twee vrienden, een van hen wordt gespeeld door John C. Reilly ook, proberen baking soda te verkopen als drugs. En dan gaan ze langs in een huis om die drugs te verkopen en daar een flinke zakcent aan over te houden. En de spanning is al te snijden omdat ze niet echt drugs bij zich hebben, maar dat sfeertje in dat huis. Ze hebben dan Alfred Molina als, nou zeg maar, de drug lord. In een rol waar, ja, zo zie je hem eigenlijk nooit. Geflipt, is al flink doorgesnoven, dus die is onberekenbaar. En je ziet Dirk Diggler met die twee vrienden ook de hele tijd naar elkaar kijken van, oh jee, dit is ja, een lont in een kruidvat.
En er staat er ook nog eens een huishulpje de hele tijd met vuurwerk te gooien van die klappers.
Dat vooral. En dat maakt die scène echt en heel irritant en heel effectief. Dus je hoort constant een rotje afgaan.
Ja.
Dus keiharde pang. En je ziet ze ook constant schrikken op die bank. En dat is zo'n goede vondst in die... hoe kom je erop? Dat geeft die scène ook zo'n meerwaarde. De spanning is dan echt om te snijden. Er staat ook nog iemand wild met een pistool te zwaaien. En het gaat natuurlijk helemaal mis. Maar het is echt een meestelijke Paul Thomas Anderson scène. Toch ook wel een geweldige Paul Thomas Anderson film. Die we ook eens zouden moeten terugspoelen. Boogie Nights, mijn nummer 5.
Ja, ik zat een beetje wat verder te denken naar... Want je zit al heel snel natuurlijk horror, thriller, die genres voor dit soort scènes. Maar bijvoorbeeld wat meer arthouse. Heb je soms in drama's ook wel eens van dit soort. En deze schoot me opeens te binnen. Winter Sleep, dat is die Gouden Palmwinnaar van Nuri Bilgisaylan, de Turkse cineast uit 2014. Die geldt scène. De vrouw, de jongere vrouw van het hoofdpersonaal. Nou ja, wat nou precies de hele aanloop is en wat er nou precies allemaal speelt, dan moet ik de film weer eens voor aanzetten. Maar die scène is me in ieder geval wel bijgebleven, want zij gaat langs bij dat arme gezin met een enorme envelop vol met geld als een soort van goedmakertje. Of heel ruim genomen als een soort van omkoping. Om daarmee de boel weer een beetje te lijmen. En dan hoe verder die scène gaat. Want in eerste instantie heeft ze de ene man aan tafel zitten. En dan komt zijn broer binnen. En die is daar echt... Ja, niet van gediend. Het ongemak vooral in die scène. En daar komt, zonder dat er iets van spanning gecreëerd wordt à la thriller of zoiets, gaat er een bepaalde spanning van uit, omdat je bij die man duidelijk voelt van, die is hier niet van gediend. Die is echt beledigd door dat zij hem daar dat geld komt aanbieden en het daarmee denkt goed te maken. En dat is de manier waarop Bilgisaylan die scène heeft geschoten, heeft gemonteerd. Hoe dat geacteerd is, zonder dat er spannende muziek onder is gezet. Maar je voelt een bepaalde spanning van, je weet niet hoe deze man daar verder op gaat reageren. En uiteindelijk pakt hij die envelop met dat geld en dan gaat hij eerst nog zo van... ik snap wat je... En dan kunnen we dat daarvoor gebruiken en dat daarvoor... Ja, wat denk je nou zelf? En dan staat hij op en dan gooit hij al dat geld in de open haard. Dus ook in arthouse heb je echt wel eens... In films waar je niet zozeer in eerste instantie achterzoekt... toch wel een beetje van die puntje van je stoel scènes. Zo van, oh jee, welke kant gaat dit op? Uit Winter Sleep.
Ja, mooie keuze. Heb jij trouwens die nieuwe film van Nuri Bilgisaylan, About Dry Grasses, al gezien?
Nog niet. Maar dat is ook weer zo'n zit van 3,5 uur, geloof ik.
Het duurt 3,5 uur en het is een meesterlijk portret van een narcist. dat is het eigenlijk in een notendop. Maar het is wel grappig, want dit is een geweldige filmmaker. Wintersleep won de Gouden Palm, volgens mij.
Ja, ja, ja.
En daarvoor had je Once Upon a Time in Anatolia. En About Dry Grasses heeft onterecht veel minder aandacht gekregen dan die titels. En die is ook echt de moeite waard. Dus ga dat echt een keer doen. Ik ga voor mijn nummer 4 naar een film uit Zweden. Het is namelijk Tourist.
Ah, ja.
In het Engels is hij volgens mij uitgebracht onder de titel Force Majeure. En is van Ruben Östlund, die vooral een enorme hit scoorde met zijn Gouden Palm winnende film.
Films, hij won er twee.
Nou, Triangle of Sadness is denk ik zijn meest bekende. Dat werd ook echt wel een arthouse hit. Maar hij won ook de Gouden Palm voor...
The Square.
The Square, over zijn satire op de moderne kunstwereld. Maar Tourist is misschien nog steeds wel mijn favoriete film van Ruben Östlund. Vanwege alleen al het geweldige uitgangspunt van een gezin dat op skivakantie is. En op een gegeven moment zitten ze ergens wat te drinken. En dan komt er een lawine aan. En de paterfamilias die besluit eerst zijn mobieltje te pakken en dan pas zijn kinderen te redden. En dat was bijna de ondergang geweest van die kinderen. Ze overleven het allemaal, er is in principe niks aan de hand. Maar het blijft bij die vrouw vooral, het blijft knagen van, oh mijn god, ik zag dit bij mijn eigen ogen. Hij wilde eerst, rende die terug om zijn mobieltje te pakken. En toen ontfermde hij zich over zijn gezin. En dat is de hele film, is die nasleep. En dat vind ik zo geniaal gevonden, als een soort psychologisch experiment bijna, van hoe ga je daar in je huwelijk, je relatie mee om. En wat geweldig is aan die film, is dat ze het eigenlijk met z'n tweeën allebei een beetje negeren in het begin. Er wordt niet over gesproken, maar er zit wel een onderhuidse spanning. Ja, dit moet een keer ter sprake komen. En uiteindelijk gooit die vrouw er alles uit tegen hem, maar wel in bijzijn van twee andere vakantiegasten. Die dan ook in die hotelkamer zitten, geloof ik. Want dan voelt ze zich een beetje wat veiliger. En juist ook wat en heel spannend, maar vooral ook echt heel komisch maakt. Het zwart komisch, is dat die vrienden echt denken van zo goed kennen we deze mensen niet. En wij worden hier een beetje ingezet als bliksemafleiders. Het is zo gênant. En het is ook echt spannend, want je houdt echt je adem vast. Het is een spannende confrontatie, omdat je niet weet hoe hij gaat reageren, hoe hoog zij het opneemt. En wat echt geniaal is, ja, het is bijna niet uit te leggen, maar die scène die eindigt met dat er ineens een drone door die kamer vliegt. Dat is zo'n goede vondst. En dat is een van de beste schrikmomenten van deze eeuw tot nu toe. Want je houdt je hart vast. Net als bij Boogie Nights heb je die rotjes waardoor je schrikt. En hier is het lukraak, een drone. Ik weet niet...
Van die kinderen, geloof ik, ja.
Dat is van die kinderen. Ja. Die hebben hier helemaal geen boodschap aan natuurlijk. Die zijn gewoon aan het ravotten met zo'n drone. Komt ineens keihard binnenvliegen. Geniale scène. Dus dit is mijn meest originele keuze uit mijn top 5. Tourist, als je die nog niet gezien hebt. Wauw, wat een film is dat.
Goeie vondst. Nou, dat is bij nummer 3 iets minder origineel. Dan kom ik toch wel even in het horrorgenre uit. Nou, kijk, met horror is het dat er vaak een andere spanning wordt gecreëerd. In horror is het eerder een spannende scène van... er is nog geen confrontatie, er staat iets te gebeuren of zo, zeg maar. En dan gebeurt er iets engs, wat dan ook weer spannend is. Maar niet van dit soort confrontatiescènes. Ze zitten er soms wel eens in en deze moest toch in deze top 5. Als ik zeg de bloedtest-scène uit The Thing.
The Thing?
Ja, 1982. Ja. Van John Carpenter. Waarin ze gaan testen wie is op dat moment The Thing. In ieder geval Kurt Russell, dus de hoofdpersoon. En ik geloof één ander. Maar de rest zit ook vastgebonden. Waardoor er ook wel eigenlijk een beetje een smerig spelletje met de kijker wordt gespeeld. Omdat er daarmee een veilig gevoel wordt gecreëerd. Maar ook nu nog. Want nou, als ik hem nu weer aanzet, weet ik dan uit mijn hoofd wie nou alweer de thing was op dat moment.
Wie van de drie is het
nou
eigenlijk?
Nee, ja, maar het zijn er meer.
Wie van de vier?
Het zijn er vijf of zes. Nee, maar gewoon de manier waarop die scène gemaakt is. En de spanning die daaruit voortkomt. Dat ondanks dat die dan vastgebonden zit, gaat het nog mis natuurlijk. Hè, maar dan inderdaad met, ja, wat is dat stukje koperdraad verwarmd en dan in die petrischaaltjes met ieder zijn bloed om dan op die manier te testen wie is het op dat moment. Die scène, ja, die kan niet ontbreken in deze top 5.
Ja, geweldig. Mijn nummer 3 dan is een scène uit Inglourious Basterds.
Ah,
ja. Ja, Tarantino. Tarantino wordt vaak bekritiseerd op plagiarisme. Plagiaat. Nou, plagiaat gewoon. Ja. Het nadoen van anderen. Maar hij heeft één. Hij heeft meerdere. Maar zijn bekendste eigen handelsmerk is toch ondraaglijke spanning opvoeren. Vermengd met vaak toch een scheut zwarte humor. Hij dat net zo lang uitrekken tot het elastiek wel moet knappen. En in Inglourious Basterds zitten verschillende scènes. Maar ik ga natuurlijk voor de openingsscène tussen Christoph Waltz als Hans Landa, de nazi-man, tegenover, ja, wat is het, een Franse boer, die een aantal Joodse mensen in
de kelder, ja.
De kelder heeft verstopt, die zijn daar ondergedoken en Hans Landa speelt een heel smerig spelletje met die boer, want hij weet het eigenlijk bijna zeker, maar probeert hem over te halen en doet dat door het eerst over hele andere dingen te hebben. Van, goh, wat woon je leuk en lekker landelijk hier. En hij plaagt hem en hij sart hem. En hoe die zijn glas melk drinkt, hoe die een pijp opsteekt, hoe die even een dolletje maakt. En het wordt steeds ernstiger. En wat vooral heel goed is, dat de kijker heel lang in het ongewisse blijft van wat is hier nou eigenlijk aan de hand en is die boer überhaupt wel schuldig, is door eventjes de kijker te laten zien, door de camera naar beneden te laten zakken. Ja, hier zitten inderdaad Joodse mensen ondergedoken. Dan gaat de camera weer naar boven en gaat de scène gerust nog 10 minuten verder. Volgens mij duurt die niet zo lang, maar voor je gevoel wel. En dat, ja, dat is Tarantino's beste scène, misschien wel uit zijn carrière. Het is,
ja, of die latere, die duurt echt lang. Die in de taverne met die nazi's ook. En dat ze dan zich moet voordoen als nazi, als Duitsers. En dan,
ja,
dat spelletje met die kaarten op hun voorhoofd en zo.
Ja. En eigenlijk, ik dacht dat dat vooral een ding was van Tarantino in het latere werk van zijn oeuvre. Maar het zat ook al in Pulp Fiction, zitten ook al geweldige confrontatiescènes die ook lang duren. En waarin hij de spanning goed opvoert. Dat onberekenbare, die dreiging, die weet hij heel goed te vangen. Zonder de typische Tarantino speelsheid te verliezen. Dit is gewoon voer voor filmacademici, toch?
Hmm.
De openingsscène uit Inglourious Basterds. Wat je verder ook van die film vindt, dat is bijna een minifilm op zich.
Mijn nummer 2. Een persoonlijke favoriet. Winter's Bone uit 2010. Van regisseur Deborah Granik. Het hoofdpersonage Ree, gespeeld door Jennifer Lawrence, is op zoek naar de vader. En gaat dan wat verre familie ook langs. Dan krijg je eerst die, ja, is dat een comfort? Maar het is in ieder geval ook al wel zo'n koude rillingen scène als hij bij die Dale Dickey dan langs gaat. En je voelt al wel duidelijk van, zij zijn niet zo blij met dat zij aan het rondvragen is waar papa gebleven is. En dan ga ik ook, denk ik, toch niet voor die scène die iets daarna volgt, dat zij dan, nou, ze heeft klappen gekregen en ze zit daar met die hele redneck familie in die schuur. Maar het gaat vooral over Oom Teardrop, gespeeld door John Hawkes, die ook zeer terecht hier een Oscar nominatie voor supporting actor voor scoorde. Die komt haar dan daar ophalen en dan, nou, er gaat een dreiging van dat mannetje uit, want ja, zoveel stelt hij eigenlijk niet voor, maar blijkbaar die heeft zo'n reputatie van daar moet je niet mee fucken. Nou, die confrontatie, maar dan misschien nog wel mooier is een scène die later volgt als Ree, ofwel Jennifer Lawrence, dan samen met Oom Teardrop in de auto rijdt. En ze worden aangehouden door de sheriff. En daar vindt eigenlijk een soort van Mexican standoff plaats. Van, nou ja, die sheriff wil dat Teardrop uit die auto komt. Maar die pakt op dat moment ook zijn geweer. Met de volgens mij de quote is van, is this gonna be our time? En ook gewoon de manier via zijkijkspiegeltje van hoe het gefilmd is. En die dreiging, hoe hij eigenlijk op dat moment die sheriff wegbluft. Zo van, ja, dit wordt of schieten of je gaat nu weg.
Ja.
Er zitten een paar van die mooie in Winter's Bone.
Ah, die moet ik echt weer eens aanzetten. Grappig hè, dat we dat nu zeggen over films die we ook volgens mij gewoon in de begindagen van Movie Insiders hebben besproken.
Ja, zo lang gaan we al mee, jeetje. Die hebben we nog besproken.
Ik herinner dat jij helemaal weg was van die film en dat het ook jouw nummer 1 van het jaar was.
Ja.
Mijn nummer 2 is volgens mij een inkoppertje, want die schoot mij direct te binnen toen ik ging nadenken over deze top 5. En het betreft eigenlijk twee bijpersonages. Het is een goede film. Het is geen meesterwerk. Maar deze scène is misschien its finest hour. En misschien toch ook, ik ga weer terug naar Tarantino. Het is die scène die hij schreef voor een film die hij niet regisseerde. True Romance. En dan heb ik het over de scène tussen Dennis Hopper en Christopher Walken. Ik versprak me net al bijna. Het is nu wel Christopher Walken. Ja. Dit is een klassieke, moderne klassieker. De film misschien niet, al heeft hij ook meer goede scènes. Hoor. Het is eigenlijk een soort Bonnie en Clyde-achtig verhaal met Patricia Arquette en Christian Slater. En Dennis Hopper speelt dan volgens mij de vader van Christian Slater. En die krijgt het aan de stok met de drugsbaron die op zoek is naar zijn zoon. En hoe Dennis Hopper hier eigenlijk al weet, als hij tegenover Christopher Walken en zijn handlanger zit, ik ga eraan. Ik ga sowieso dood. En Christopher Walken weet dat natuurlijk ook. Die gaat hem neerschieten. Maar toch geven ze elkaar ruimte voor een babbeltje. En dat babbeltje is heel Tarantino-esk. Maar het is bijna een ontroerende scène, omdat ze het hebben over belachelijke dingen eigenlijk. Over eggplants en over hoe de Sicilianen misschien toch afstammelingen zijn van, ja, de niggers noemen ze dat dan. Het is een belachelijke dialoog. Maar ze maken elkaar oprecht aan het lachen. Ze hebben het oprecht even een paar minuutjes leuk met elkaar. Er ontstaat een soort mini bromance vlak voordat het verlossende schot komt uit de pistoolloop van Christopher Walken die hem neerschiet. Dennis Hopper die zijn eigen doodvonnis tekent in deze geweldige, ja, ook weer een minifilm aan zich. Eigenlijk beter dan True Romance zelf, de film. Natuurlijk is het altijd beter om hem in de context van de hele film te zien, maar dit zou je bijna los op YouTube kunnen zien zonder de rest van de film mee te pakken.
Is dat niet met heel veel Tarantino? Natuurlijk, de films zijn ook goed hoor. Maar dat je heel veel Tarantino-scènes ook prima als minifilm los van de film kan zien. Ik zit ook gelijk aan Kill Bill en dat soort. Überhaupt Tarantino heeft. Je zou zijn films soms kunnen opdelen in meerdere lange scènes of minifilmpjes achter elkaar. Doe ik nou Tarantino weer tekort of niet? Nou, oké. Okay.
Nee, maar waarom is dat een kritiekpunt? Nee, volgens mij is dat ook wel heel gaaf aan zijn films.
Ja.
En ik vind dat wel mooi aan Once Upon a Time in Hollywood. Daar zitten ook dit soort scènes in, maar daar zit wel iets meer lijm tussen het geheel.
Mm.
Nogmaals, True Romance schreef hij deels, geloof ik. Of is hij, ik weet niet of hij solo scriptschrijver was voor deze film. Maar ik geloof dat Tarantino het zelf ook nog als zijn beste pencil beschouwt. Ja, die scène uit True Romance. Ja, nou.
Ja.
Jij hebt hem dus niet in je lijst?
Nee. Nee, ja. Okay. Voor nummer 1, welke is nog niet gevallen? Nou, mijn nummer 1 keuze is ook nog niet gevallen. Ik had eventueel wel voor een andere kunnen gaan. Maar misschien heb je hem ook wel op 1, Silence of the Lambs.
Nee. Ik heb er wel mee geflirt. Okay, maar dit
was
honorable mention.
Ja, dit was ook, gelijk zo van, oh ja, natuurlijk, ja, Silence of the Lambs, ja, die zo voor de hand liggen, moet je er dan weer niet voor gaan. Nou ja, laat ik dan je kan nog kiezen ook, want tuurlijk, Clarice die bij Buffalo Bill die confrontatie aan het einde van de film, dat is de allerspannendste, allerengste scène uit de film, maar dan ga ik toch voor de andere, want je kan eigenlijk voor alle 1-2'tjes tussen haar en Hannibal wel gaan. Die vind ik juist zo mooi. En dan misschien daarvan de allereerste, Dus we hebben Hannibal Lecter nog niet eerder in de film gezien. En hij wordt dus in die scène geïntroduceerd. Maar gewoon ook de opbouw daarnaartoe. Hoe zij daar bij dat sanatorium, gevangenis, wat is het? En dan moet ze die gang door. En dan krijgen ze nog wat tegendragers mee door die andere gevangenis. Want hij zit daar achterin die gang. En gewoon ja, de manier hoe hij dan in beeld verschijnt, Hannibal Lecter. En daar dan staat. En ook weer zoiets van, ja, hij zit gevangen. Er zit een enorme glasplaat tussen, of iets verstevigd dan natuurlijk. Maar, dus er kan geen dreiging zijn van dat hij haar opeens zou aanvallen of zo.
Geen fysieke dreiging.
Nee, maar
het is puur psychologisch.
Ja, het is echt het psychologische spelletje wat dan wordt gespeeld tussen Hannibal en Clarice. Ja, zo heerlijk creepy. Maar ook die ik geloof dat er in totaal zijn er 3, dacht ik, dat ze elkaar treffen. Die confrontaties tussen Clarice en Hannibal Lecter, fantastisch gespeeld door Oscar-winners Jodie Foster en Anthony Hopkins. Moest toch wel dan opeens aan, ja.
Kon niet ontbreken. Ja, deze kon voor mij niet ontbreken. En ik kan me bijna niet voorstellen dat hij niet in je is opgekomen, maar het is uit No Country for Old Men.
Ja, dat was die andere.
What's the most you ever lost in a coin toss?
Ja.
Ja, uiteraard Javier Bardem in een Oscar-winnende bijrol als Anton Chigurh, de belichaming van het ontembare kwaad. Het is ook typisch Coen Brothers, want het is ook grappig en het is ook omdat je van wat gebeurt hier nou? En je hebt ook zo te doen met de eigenaar van die van het pompstation waar hij dan binnenloopt. En hij wil hem eigenlijk neerknallen, maar geeft nog wel een soort van uitweg. Dus hij heeft een muntje bij zich. Ja, het is gewoon kop of munt. En dan ga je eraan. Maar die man, die snapt het niet. Call what for?
Ja.
Voor alles. Voor je hele leven dus. Mm. En die merkwaardige spanning die daar heerst. Ze weten niet van elkaar wie ze zijn. Wij weten als kijker ook niet goed wie Anton Chigurh is. Laat staan ook. De volstrekte willekeur van dit alles. Dat maakt het en grappig en doodeng. De nervositeit van die eigenaar is ook zo goed gespeeld. En in dit geval, wat ik eigenlijk er nog het meest meestelijke aan vind, het loopt met een sisser in die zin af. Hij kop of munt, nou, hij raadt het goed, hij gokt goed en blijft leven. Maar ja, toch, hoe langer je naar die film kijkt en meer nadenkt over Chigurh. Chigurh is kop en munt, zou je kunnen zeggen. En hij staat altijd boven het lot. En hij presenteert het lot, maar staat natuurlijk voor willekeur. En dat is waar die film ook volgens mij over gaat. Het vangt de hele film samen. Het is een film over de willekeur van het kwaad. En dat je dat zonder bombasme in een bijna zwartkomische scène weet te gieten. Ja, het is niet voor niets een klassieke scène. Volgens mij, als je een iconisch shot of een iconische scène uit die film No Country for Old Men zou pikken, dan wordt dat toch deze scène.
Ja.
Terwijl er eigenlijk niks gebeurt. Zo knap.
Ja. Even kijken. Zijn er nog hele bekende die we nog even vermeld willen? Ja, kijk, die Mexican standoff in The Good, The Bad and The Ugly. Dat is een klassieker. Heat, de confrontatie tussen De Niro en Pacino.
Kopje koffie, ja.
Ja, Funny How uit Goodfellas. Ook eentje.
Ja, dat was mijn eervolle vermelding. Ja. Die had ik als enige nog staan.
Ja, god, je kan ook richting Zuid-Korea met bijvoorbeeld de Memories of Murder van Bong Joon-ho. Of van Nederlandse bodem Spoorloos. Die krijgt trouwens ook een ik weet niet, ik denk gerestaureerde re-release in de bioscoop een deze maanden.
Oh, wat interessant.
Ja, misschien is dat ook wel interessant om als klassieker te spreken. Maar dat hij daadwerkelijk dan in de auto zit met de moordenaar van zijn vriendin. Of degene die verantwoordelijk is voor de verdwijning van zijn vriendin.
Zijn we nog hele spannende confrontaties vergeten? Dan horen wij graag van jullie, de luisteraar. We waren een tijdje uit de lucht. We zijn weer terug. We keren ook snel weer hopelijk weer terug. Dat betekent zeker niet dat wij jullie feedback niet meekrijgen. Val ons vooral lastig. Bestook ons. Doe dat op Twitter, of dat heet X tegenwoordig, @movieinsight, of doe het via Instagram, daar zijn we te vinden, Facebook. En je kan een e-mailtje sturen. En misschien lezen we die dan voor in een volgende aflevering van Movie Insiders. Het adres is nog steeds movieinsiderspodcast@gmail.com. Ja, wij zijn bezig om hier meer regelmatig in te brengen in deze podcast. Dat duurt lang.
Ja.
We vragen veel van jullie geduld. En er zullen ook mensen zijn afgehaakt. Dus we hebben het. En dat hebben we dan echt deels aan onszelf te danken. Of deels helemaal aan onszelf te danken.
Sorry.
Maar we geven. Ja.
We zijn achter de schermen bezig. Wat zei je nou? Movie Insiders 2.0? Nou, zeg je inmiddels maar 3.0 of 4.0 of zoiets.
Back from the dead. Deel zo.
Ja. We zijn maar, er nog steeds. We're alive and kicking. Wat minder vaak dan voorheen. Maar dat komt als het goed is in de nabije toekomst. Zijn we weer wat vaker te beluisteren. We houden dus nog even open wat de eerstvolgende podcast. Wat we precies gaan bespreken dan. Wat komt er allemaal nog uit. In ieder geval, één ding is zeker. Volgende maand Furiosa. De nieuwe Mad Max.
Dat, oh zeker, maar we hopen echt serieus voor die tijd.
Ja, nee, het zou wel heel erg zijn als we voor die tijd nog niet van ons hebben laten horen. Zullen we?
Wij vinden het allebei echt ook leuk om, en ook Jasper, om een klassieker mee te pakken en die te ontleden. Dus misschien hebben jullie luisteraars wel goede ideeën. Hè, De Pianist teruggespoeld, misschien zijn er andere films waar jullie ons graag over horen babbelen. Voer ons vooral met suggesties. Dwing ons weer snel achter die microfoon te kruipen. Maar met welke muziek gaan we eruit, John?
Zullen we dan de Mexican Standoff, de muziek van Morricone uit The Good, The Bad and The Ugly?
Daar kan ik nooit nee tegen zeggen.
Doen we gewoon lekker die. Tot snel.
Tot gauw.